Je luistert naar de Mendix Update Podcast, aflevering nummertje 2. Vandaag praat ik met Herbert over de meetup van gisteren. We hebben een flink aantal blogs geschreven over Mendix die ik behandel. En bespreken we uiteraard wat nieuwe widgets en modules die de afgelopen week in de App Store zijn gezet. Dus laten we beginnen. Hoi allemaal, ik ben Pim van der Nol en welkom bij deze Mendix Update podcast. Bedankt dat je luistert. Ik probeer deze podcast elke 2-3 weken te maken en ik zal show notes bijhouden, zodat je alles waar we naar refereren in deze podcast je eenvoudig kan terugvinden. Vandaag praat ik samen met Herbert Fuik. Herbert, welkom.
Ja, dankjewel.
Nou, voor de mensen die jou nog niet kennen, ja, stel jezelf even voor.
Ja, Herbert Fuik. Leuk dat ik hier kan zijn vanavond. Ik doe veel met Mendix, dus ik vond het heel leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan deze Mendix podcast. Ik ben al zo goed 11 jaar met Mendix bezig en op dit moment bij Apronto werkzaam. Dus we gaan er iets moois van maken.
Nou, leuk. Zoals al in de introductie aangegeven, gaan we het hebben over de meetup. We waren allebei gisteren in het mooie Rotterdam bij de op de Wena, een zogenaamde Q&A. Nou, dat was eigenlijk meer gewoon lekker in de zon staan, een pilsje drinken en wat mensen ontmoeten die uiteraard ook met iets met Mendix hebben of daarin geïnteresseerd zijn. Wat vond jij ervan?
Ja, ik was eigenlijk voor het eerst op zo'n Q&A. Tenminste, niet voor het eerst op een meetup, maar wel op een Q&A, wat dan veel meer free format is. En ik moet zeggen, het was eigenlijk superleuk. Niet dat het echt dat er heel veel mensen waren, maar gewoon leuk om verschillende mensen te spreken. Er was iemand van Mendix, Daniela was overgekomen uit de US.
Uit Boston.
Uit Boston. En dat was leuk om te horen hoe het ook in de US gaat met Mendix. En de dingen waar ze daar allemaal mee bezig zijn. Dus ik vond het echt hartstikke leuk.
Ja, dat was leuk, hè? Die was hier om een webinar op te nemen. Nou, die gaat volgende week plaatsvinden. Daar komen we dadelijk ook nog wel even op terug als we door wat items lopen waar blogs over zijn geschreven. De volgende meetup is 19 september in Nieuwegein, weer in het pand van Conclusion. En dat zal wel weer eentje zijn met inhoudelijke presentaties. Ja. Maar uiteraard ook een klein drankje, vaak wat eten erbij. Altijd een gezellige avond en ook eigenlijk altijd heel vaak goed bezocht. Dus laten we doorgaan naar de blogs die eigenlijk de afgelopen weken zijn ontstaan of zijn gemaakt. Eén daarvan is de request handlers zijn vervangen. Ja, dat klinkt heel technisch. Nou, dat is het eigenlijk ook. In de Mendix Cloud kun je zogenaamde request handlers aanmaken. Ik denk dat het voor iedereen wel bekend is als je de deep link module gebruikt. Dat je slash link, slash en dan je deep link, dat je die het vaakst gebruikt in je app. En die zijn omgezet. Die werkte eigenlijk vrijwel direct. Ik weet hoe dat bij jou was in je cloud nodes, Herbert?
Ik heb op verschillende apps dat draaien. Dus en ik heb niemand horen klagen. Dus het is eigenlijk helemaal goed gegaan.
Ja, dat was het stuk inderdaad. Nou, het verschil is eigenlijk met ten opzichte van de vorige request handlers is dat dat die dingen nu eigenlijk het altijd doen. Je hoeft ze niet meer zelf aan te maken in je cloud-omgeving. Hè, dus voorheen, als het een niet-standaard request handler was, moest je die zelf aanmaken. Moest je zelf activeren per omgeving. En wat het nu is, als je gewoon in je programmatuur een request handler registreert, hè, wat de deep link eigenlijk automatisch al voor jou doet, dan kun je hem ook direct gebruiken. Het is, net zoals op Windows, zeg maar, het is altijd toegestaan, tenzij je het dichtzet. Dus als je wil dat bijvoorbeeld bepaalde request handlers juist niet standaard openstaan, dan moet je dat daar expliciet aangeven.
Dus we gaan geen problemen meer hebben tussen verschillende omgevingen. Dat de ene omgeving wel de request handlers pakt en de andere niet. Ze worden allemaal toegevoegd op basis van je model.
Ja, klopt. En ze zijn gewoon direct beschikbaar. Dus dat is ook meer in lijn, zeg maar, hoe ook bijvoorbeeld scheduled events zijn, hoe die werken. Die kun je, zeg maar, aan uitzetten. Ja. Constantes kun je invullen en veranderen. En het verschil is nog wel, zeg maar, met request handlers, die kun je meteen activeren. Of je kan ervoor kiezen om, zeg maar, bij herstart ze pas actief te maken. Hè. Voorheen waren je request handlers meteen actief. En soms wilde je dat niet, omdat je een bepaalde release nog wilde. Dan is er ook nog een blog geschreven over de Atlas release, uiteraard. Hè, de vorige podcast al even over gehad. Ze pakken dat gewoon door en zullen elke week daar wel iets over vertellen. Het is de What You See Is What You Get editor, de webmodeler. En ze hebben daar nu zeg maar een blog over geschreven van hoe kun je daar nou mee beginnen. Heb jij al een keer een app meegemaakt, Herbert?
Ja, nou, ik heb er zeker al mee geëxperimenteerd. Nog geen hele app. Een simpele app kan je er wel mee maken, dat geloof ik wel. Een app met veel formulieren. Moet je integraties gaan maken, dan val je terug op de desktop modder. Maar het is een super mooie eerste stap. En ja, ik ben heel benieuwd wat er nog meer gaat komen. En het gaat een veel grotere doelgroep aanspreken. Business users die normaal gesproken die Mendix modder toch een stapje te ver vonden, kunnen nu gewoon een rol gaan krijgen in het development proces. Dus dat is superleuk.
Ja, tof. Ik denk ook dat mensen die wat minder affiniteit hebben met het bouwen van applicaties, dat die zeker al heel goed de flow aan kunnen geven, heel goed kunnen aangeven, oké, in dit scherm wil ik bepaalde informatie al zien, zeg maar. Dus ik kan daar alvast een label neerzetten, links of rechts.
Ja.
Dus daar hebben ze twee blogs over geschreven. Bekijk eens dat als je dat interessant vindt, van hey, hoe kan ik daar nou mee beginnen? Dus dat, dat is veelbelovend. Ik denk dat als ze de functionaliteiten gaan uitbreiden op de webmodeler, er zitten nu nog wat beperkingen op microflows bijvoorbeeld. Je kan wel zeg maar met een microflow een andere pagina openen, maar je kan bijvoorbeeld geen keuzes maken van oké, als het A is, dan moet hij naar links en dan als het B is, moet ik naar rechts. Dus dat, dat gaat vooruit. Het is een heel goed minimal viable product wat ze hebben geleverd. Dus dat, ik ben heel benieuwd. Dan is er nog een blog uitgebracht over de best practices en tools voor agile sprint planning. Nou, een hele mond vol, maar het is gewoon de sprinteromgeving van Mendix. Als je wel eens met Mendix hebt gewerkt, dan weet je wel waar we het over hebben. Het is zeg maar de omgeving waarin je kan samenwerken met je project. De verschillende rollen hebben toegang toe. Dus je product owner, de developers, de business analisten, testers. En de rol die ik eigenlijk even uit wil pakken is de product owner. Ik heb er gisteren ook wel met wat mensen over gepraat om eens te polsen van ja, hoe gaat het bij andere klanten? Hè? Wat voor product owners ken je daar? Hoe nemen die mee in het proces van apps maken? En wat vind jij nou echt een goede product owner? Wat is je ervaring ermee?
Een goede product owner. Ja, ik denk wat ik eerst even wilde zeggen, inderdaad, de rol zelf die is zo ontzettend belangrijk. Ik vind zelf dat het eigenlijk de belangrijkste rol is in het hele Scrum project. Je kan supergoede developers hebben, je kan supergoede testers hebben, maar als er geen product owner is die de zaken goed prioriteert, dan wordt het heel erg lastig. De product owner, de ideale product owner, die is uiteraard voldoende beschikbaar. Een probleem wat je vaak tegenkomt is dat de product owners het erbij moeten gaan doen naast hun huidige werkzaamheden. Een organisatie moet daar veel tijd voor inruimen. Ik noemde hem net al eventjes prioriteren, ontzettend belangrijk. De MVP-gedachte wordt steeds populairder. Het de markt op gaan met een minimaal werkbaar product. Maar ook dat is voor veel product owners lastig, want die moeten dat ook in hun organisatie uit kunnen leggen. En als je een product owner hebt die dat allemaal kan, en die het mandaat heeft om beslissingen te nemen, ja, dan heb je wat mij betreft de juiste product owner. Dan kun je er met z'n allen een succes van maken.
Ja, en als je een succes hebt gemaakt, moet je hem ook gewoon keihard vieren, hè? Dus ook biertjes gaan drinken daarna en een feestje van maken. Want het is gewoon heel erg belangrijk ook om die kleine succesjes te vieren.
Ja, dan zeg je iets heel belangrijks, denk ik. Ook dat kun je wel eens bij klanten anders ervaren. Het team zijn, het hele teamgevoel is ontzettend belangrijk.
Ja.
Het laatste wat je wil is dat jij daar als developer bezig bent en dat de product owner een discussie met jou voert van ja, maar ik ben de klant. En jij bent de leverancier. Nee, dat is niet hoe je werkt als je in een Scrum team bezig bent. Je doet het met z'n allen. En de product owner is eigenlijk nog meer aan de developerskant dan aan de organisatiekant waar die eigenlijk werkt.
Ja, hij moet echt ambassadeur zijn.
Zeg maar. Ja, precies. We zijn één blok om het zeg maar niet positief te formuleren, maar het is wel positief. Je bent gewoon één stem in de organisatie. En dat zorgt gewoon voor consistentie en dan gaat het ook gedragen worden.
Ja, precies. Ja, leuk. En Daniela, die dus gisteren ook op de meetup was, die gaat daar dus volgende week ook een webinar voor verzorgen. Van, hey, hoe start je nou je eerste managersproject? Wat is daarin belangrijk? Schrijf je in, dan kun je daar volgende week eens een webinar over volgen. Hij komt daarna ook wel on-demand beschikbaar, dus dan kun je hem ook op je eigen moment bekijken. Maar dan kun je dus geen vragen stellen live, dus dat is altijd wel leuk. Nou, multi-channel UX, dat is ook een onderwerp waar Mannix een blog over heeft gepost. Waar eigenlijk niet een blog over heeft gepost, die heeft zeg maar een stuk marketing, een marketingactie is er uitgevoerd. En die gaat eigenlijk over multi-channel. Dus multi-channel, als het gaat om van oké, je hebt responsive design. Dus je maakt voor verschillende apparaten, gebruik je één app en die zorgt ervoor dat op desktop het er goed uitziet, diezelfde applicatie ook op tablet en ook op telefoon. Dus die schaalt dan mee, hè, responsive. En je hebt een aanpak die apparaatspecifiek is. Dus je modelleert zeg maar je applicatie specifiek voor desktop. Je modelleert een aantal pagina's specifiek voor tablet. En specifiek voor je mobiele device, hè, voor je telefoon. En ja, wat is daar nou het verschil in als je kijkt hoe je dat in Mannix ontwikkelt? Kun je daar iets kort over zeggen, Herbert?
Ik heb de blog zelf niet gelezen, maar ik ken wel de twee verschillende aanpakken inderdaad. Want dat is iets waar we eigenlijk in het verleden nog wel eens mee worstelden. Responsive, iets helemaal responsive maken is natuurlijk top. Want je hoeft het maar één keer te maken, één keer te onderhouden. En dat is gewoon wat dat betreft erg handig. Maar sommige widgets laten zich erg lastig responsive behandelen. Dus daar moet je dan goed over na gaan denken. En bijvoorbeeld een Mendix datagrid. Die kun je met wat trucen ook wel responsive krijgen. Maar de vraag is of je dat dan moet willen. Dus ja, er is eigenlijk voor allebei wel wat te zeggen. Wat vind je er zelf van?
Kijk, als je voor responsive gaat, dan hoef je het maar één keer te ontwikkelen. Één keer dat scherm te onderhouden. Ga je voor apparaatspecifiek, kan het eigenlijk nog steeds snel met Mendix. Want je hoeft weliswaar meerdere pagina's te maken. Meerdere profielen zul je aan moeten maken. Andere navigatie moet je maken. Maar je kan wel heel specifiek op mobile designen. Hè. Een formulier ziet er gewoon echt heel anders uit op desktop dan op mobile. Hè. Je hebt gewoon simpelweg op mobile minder ruimte. Dus ik denk dat daar zeg maar, zit het grootste verschil. Het duurt misschien ietsje langer, maar ik denk dat de mogelijkheden die je als je voor apparaatspecifiek gaat, biedt wel vaak weer wat meer dingen als bijvoorbeeld gestures. Hè, dus kunnen swipen. Ja. Je kan zelfs als je hem als een native app gaat uitbrengen, of in ieder geval een hybride app moet ik zeggen, kun je ook zeg maar andere componenten van je telefoon raadplegen. Ja, daar zul je gewoon je pagina's die dat gebruiken, daar zul je widgets op moeten zetten. Ja, die doen het simpelweg niet op. Ja. Op desktop dus.
Nee, maar ik denk dat een heel goed punt is. En er zijn er wel meer te noemen voor nog de losse aanpak. Dat je pagina's per device profiel maakt. Ook vanuit performance oogpunt zie ik wel de voordelen van zo'n apparaatspecifieke aanpak. Responsive pagina's die laden toch, technisch gezien, laden die toch de hele HTML-structuur in en gaan daar vervolgens nog dingen aan veranderen qua rendering. Ja. Dus dat performt net wat minder lekker. En ik denk dat wel belangrijke redenen zijn om vaak voor een apparaatspecifieke aanpak te kunnen gaan. En inderdaad, wat je zegt, de gestures. Je ziet dat webapplicatie users die een laptop gebruiken, die zijn bijvoorbeeld gewend om dubbel te klikken op een regel, om een regel te openen.
Ja, dat doe je op tablet niet.
Dat gaat niet werken op een tablet, inderdaad. Dus dan kom je toch al op twee verschillende aanpakken terecht.
Ja.
En je moet dat zo efficiënt en zo slim mogelijk doen, uiteraard.
Ja, ja klopt. Dan. Er is dus ik heb een pdf zeg maar in de show notes gezet die je nog eens kan nalezen. Dus als je het interessant vindt, bekijk hem eens. Ja, en dan van multichannel naar omnichannel. De omnichannel user experience. Dat was eigenlijk een stuk wat ook is gepubliceerd over van ja, wat moet je als organisatie nou doen? Je moet meegaan met je tijd. Consumenten, maar ook bedrijven, die verwachten gewoon dat jij online bent. Hè. Consumenten zijn zelfs bereid te switchen als jij van bijvoorbeeld energieleverancier of telefoonabonnement, als jij een betere app hebt. Hey, dus banken bijvoorbeeld, die hebben daar nu ook heel erg last van. Ja, er stappen gewoon mensen over, omdat de app van de andere bank beter is.
Nou ja, we hadden het vanavond nog, hè, met het bestellen van het...
Ja, van thuisbezorgd. Thuisbezorgd en een andere pizza.
Pim die vroeg, waarom bestel je met die app? Ja, gewoon omdat dat het makkelijkste is. En ook al kost je dat dan net wat meer, dat is waar de consumenten voor kiezen.
Ja, ja, nou kijk, dat is dus eigenlijk al meteen inderdaad een direct goed voorbeeld. Het gaat uiteindelijk gewoon om de beleving die een klant heeft met jou als organisatie. En of je nou een bedrijf levert of aan consumenten. Dat is gewoon de persoonlijke aandacht, de klantenservice, het snel kunnen reageren, de bereikbaarheid, de snelheid, de beleving, zeg maar, van als ik een aankopen wil doen, die is super belangrijk. En ja, hij wordt redelijk vaak genoemd. Coolblue heeft gewoon, ja, is naar mijn inzien is ook nog steeds heer en meester in zijn klant blij maken. Hè. Ze zijn ontzettend positief in het nieuws. En ja, als ik kijk naar mezelf, ik ben bereid om gewoon, want ze zijn niet de goedkoopste, maar ik ben best wel bereid om die paar euro meer te betalen, omdat ik weet dat als ik niet tevreden ben of er is iets mee. Ja, ik woon vlakbij Rotterdam. Ik rijd er naartoe. Ik zeg, joh, dat ding doet het niet meer. En ze doen gewoon echt nooit moeilijk. Nee. Ik heb dan nog nooit gedoe gehad. En als je dan kijkt naar hoe bijvoorbeeld bol.com er tegenwoordig uitziet. Ja, het is ook best wel een beetje outdated. En dan vond ik dus ook een heel leuk linkje over, ook in de show notes over van, ja, waarom we over 5 jaar nooit meer iets bestellen bij bol.com. Ja, dat was dan een blog van Patrick Kikken. Dat is die radiopresentator, dus die moet je altijd wel een beetje met de korreltjes uitnemen. Maar hij gaf wel heel goed aan van, ja, weet je, die hebben andere strategie. Die doen echt alles voor de cijfers en voor de winsten. En ja, Coolblue verdient ook serieus goed geld. Maar die zijn wel constant bezig om gewoon hun klanten blij te maken. En daar gewoon de optimale beleving te geven voor de aankoop van hun product. En dat hebben ze met hun app. Ze hebben vorige week, 2 weken geleden, ze pas hun app gelanceerd. Voor de rest hebben ze gewoon hun klanten gewoon via e-mail, via een goede website, een goede mobiele site. Ja. Hebben ze kunnen servicen. Dus ja, daarnaast zijn ze gewoon ook, hebben ze een online winkel en een offline winkel. He, dat is een omnichannel van, oké, als ik dus online iets bestel, dan gaat het dus ook makkelijk als ik in de winkel kom. Heb je hier gewoon mijn e-mailtje, ze scannen die code, je wordt goed geholpen en je loopt gewoon weer blij naar buiten. He, dus dat hebben ze supergoed voor elkaar en we kunnen daar een heel goed voorbeeld aan nemen hoe zij klanten behandelen, hoe ze daarmee omgaan. Ook hoe hun toon is. Weet je, ze zijn heel erg... Hoe zeg ik dat? Minder serieus verkeerde woord. Maar zeg maar... je, jij en altijd op je voornaam. En ik vind dat gewoon heel leuk. Jonge gasten werken er. Ik ken er ook een paar. Die hebben het gewoon ontzettend leuk naar hun zin daar. Is ook gewoon helemaal onderdeel van de gebruikerservaring. Nou, dan was er deze week nog een blogje over IoT in agriculture. Dit blog ging over hoe je bijvoorbeeld de temperatuur en de vochtigheid in kassen kan monitoren. Dat doen ze dus met Internet of Things. Sensoren in die kassen en bij die planten. En wat kun je daar nou mee bereiken? Dat stond daar wel leuk uitgelegd. En met name ook van hoe je dat in combinatie met Mendix en die IoT-sensoren, in dit geval met het LoRa-netwerk, wat ervoor zorgt dat er een redelijk grote dekking is over je gehele kas. Je hoeft niet helemaal wifi aan te leggen door heel je kas. Stond leuk beschreven en ook gewoon hoe snel ze dat hebben gedaan. En wat hun doel ermee was om uiteindelijk ervoor te zorgen dat als er dus ergens een sensor detecteert van deze plant zit zonder water. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je watertank leeg is. Nou ja, dat is dan meteen een signaal wat ze vanuit Mendix sturen met of een pushbericht of een e-mailtje of iets wat ervoor zorgt dat iemand die watertank gaat vullen. Dan was er ook nog een review geschreven in de PC Mag. Een gerenommeerd online website over van alles en nog wat. En die hebben dus ook de Mendix-platform gereviewd. Heel erg uitgebreid. Een gast die zeg maar gewoon is begonnen met Mendix-platform. En is gaan kijken van ja, kan ik nou de dingen doen die ik daarmee zou willen. En die hebben wat voor- en nadelen heeft hij opgesomd. En wat je allemaal met Mendix kan. Dus en de webmodeler, maar ook de desktop modeler. Het hele stuk waar we het net al over hadden van het samenwerkenportaal stond erin beschreven hoe het geprijsd is. Manix is zeker niet goedkoop, maar ook niet super duur als je kijkt met name wat voor snelheid je ontwikkelt. Hè? Want wat is ten opzichte van traditioneel programmeren, Herbert?
Nou ja, ik ken wel wat oudere cijfers daarvan. Destijds kwam er uit een kwaliteitsmeting een factor 7. Hoe dat vandaag de dag precies is, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar het zal om en nabij die ratio wel liggen. Je kan natuurlijk in een veel kortere tijd software bouwen.
Ja.
En mooi is ook om te zien dat in deze review het end-to-end van Mendix wordt benadrukt. Want daar zijn ze nog altijd zeer sterk in. En niet alleen maar een tool voor developers waarmee je applicaties kan bouwen. Maar eigenlijk de volledige ondersteuning voor de hele application lifecycle. Om een app te bouwen van analyse tot aan deployment, tot aan beheer.
Ja.
En daar komen ze inderdaad met allerlei verschillende tools voor om dat te doen.
Ja. Nou, het was leuk om te lezen dat ook de voordelen werden onder andere genoemd, waar we zelf ook veel aan bijdragen, is de Mendix App Store. Het stond als voordeel genoemd dat die gewoon eigenlijk ramvol staat met allerlei hele fijne widgets en modules die je direct kunt gebruiken om bepaalde functionaliteiten te kickstarten of heel snel dingen te kunnen, te kunnen opleveren aan je klant wat die graag zou willen zien. En dat is een mooi bruggetje naar de volgende eigenlijk, hè? Want de Mendix App Store, daar gebeurt eigenlijk elke week wel genoeg in. Er komen heel veel nieuwe dingen uit, er worden heel veel dingen bijgehouden, hè? Want elke maand komt er wel een nieuwe release uit. Het kan zijn dat er bepaalde modules of widgets niet meer goed werken, dan zul je die moeten verbeteren, komt er een update. Meteen een mooi bruggetje naar de volgende dingen die we eigenlijk wilden bespreken. Dat zijn echt de nieuwe App Store modules. En er wordt elke week wel worden er nieuwe dingen toegevoegd, er worden nieuwe dingen bijgewerkt, nieuwe features bij een bepaalde module of een aangepast widget, omdat Mendix ook weer een nieuwe versie heeft uitgebracht. Dat moet je gewoon bij blijven houden. En ik wil daar eigenlijk een paar eigenlijk even met je doornemen, Herbert, en dat is de MS Graph connector voor Office 365. Nou, ik kan er zo een paar requirements opnoemen die ik wel eens in projecten heb genoemd van we gebruiken hier Office 365. Zou ik dan misschien ook in de app meteen mijn telefoonboek kunnen gebruiken? Hè, zodat ik een bepaald dossier meteen kan doorsturen of een linkje kan doorsturen naar degene die al in mijn telefoonboek staat. Nou ja, dat kun je dus ineens mee doen.
Ja, want even voor de helderheid. De Microsoft Graph Connector, dat klinkt als een oplossing voor grafieken.
Dat is het dus totaal niet. Dat ik weet ook niet waarom Microsoft dat ding heeft gekozen als Graph Connector, maar of in ieder geval Graph Interface, API, de Graph API is het officieel.
Ja, want wat kan je er wel mee doen dan?
Nou, je kan dus zeg maar daarmee koppelen aan Office 365. Je geeft als persoon geef je de applicatie die je in Mendix dan hebt gemaakt, geef je zeg maar toegang van jij mag bijvoorbeeld mijn e-mail uitlezen of jij mag mijn kalender uitlezen. Okay. En op die manier kun je dus heel veel requirements gaan invullen van dat als jouw app beslist van oké, jij moet morgen iemand bellen. Dat kun je natuurlijk oplossen in je model. Maar je kan ook meteen zo'n ding inschieten in de agenda van diegene.
Ja.
Of je kan gebruik maken van zijn e-mail om ook namens die persoon te kunnen e-mailen. Eigenlijk alles wat je in Office 365 hebt. Hè, bijvoorbeeld ook OneDrive, daar wordt die is hier ook voor gebruikt, dat je eenvoudig al meteen een file daaruit kan lezen en hem kan gebruiken in je applicatie. Ja, dat zijn best wel hele leuke toepassingen die je daarvoor kan inzetten. De connector is nu zo gemaakt, zoals ik hem had begrepen, dat je de OAuth, dus om het te autoriseren zeg maar, bij Office 365, daar is de connector voor bedoeld.
Ja.
En dat je dan specifiek voor bepaalde requirements dingen kan gaan maken. Dus ik heb een requirement wat gaat over ik moet bij mijn telefoonboek kunnen. Dan zul je zeg maar iets moeten schrijven wat dan zeg maar die API implementeert. Ik heb ook een linkje voor developers erbij gezet met de API beschrijving. En daar staat gewoon van elk onderdeel wat je uit kan en mag lezen. Want je kan op organisatieniveau kun je laten beperken of goedkeuren wat daar dan uitgelezen mag worden. Kun je daar gewoon tegenaan kletsen en eruit halen wat je wil. Er is een andere tool die ook nog in de App Store is beland. Daar heb ik al wel een keertje op het forum voorbij zien komen. Is de Div tool voor Microflows. Nou, wat is een Div tool? Het is Div met dubbel F. Ja. Het is de afkorting voor Difference. En wat dat ding eigenlijk doet, is wat de modeler niet heel goed kan, is heel goed aan kunnen geven, grafisch. Hij zet twee Microflows boven elkaar en die laat precies zien van oké, wat is er tussen twee verschillende revisies die je hebt gecommit in de teamserver, wat zijn de verschillen? En echt op attribuutniveau, met kleurtjes, kun je zien zeg maar, wat de wijzigingen zijn geweest op die Microflow. Wanneer zou jij dat ding gebruiken bijvoorbeeld, Herbert?
Nou ja, ik vind het ontzettend toffe tool. Als je alleen al kijkt naar de plaatjes in de App Store. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, maar ik kan me de waarde ervan heel goed voorstellen. Met name als je je model merged met het werk van collega's. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat je met z'n tweeën in hetzelfde hoek bezig bent geweest. Dat leidt tot een conflict en dat zal je op moeten lossen. Je moet kiezen van gaan we mijn werk behouden of dat van de collega. Nou, en op deze manier kun je gewoon heel goed gaan zien wie wat heeft gechanged op een visuele manier.
Ja.
Dus ook dit is weer een super mooi voorbeeld van wat je allemaal kan doen tegenwoordig met de Mendix API.
Ja, de SDK.
De SDK waar je gewoon tegenaan kan gaan programmeren. En dan kan je dit soort toffe tools gaan maken.
Ja, echt een ontzettend cool ding. Ik zal hem denk ik niet elke dag gebruiken, maar het is wel zeg maar als je ergens in moet debuggen of traceren van oké, weet je, toen deed hij het nog wel, nu doet hij ineens anders. Hoe komt dat? Wat is er in de tussentijd veranderd? En wat is er dan precies veranderd?
Ja, ook dus dat, een supergoed voorbeeld.
Echt, ik denk dat ik hem daar het meeste voor zal inzetten als ik ergens tegenaan wil. Dan is fixed het gewoon.
En zit er ook een blame function in?
Nee, volgens mij niet. Die missen we sowieso. Ja, voor mensen die niet weten wat de blame is, zoek maar even op Google of zo.
Als er dan wat veranderd is, dan kun je de blame function, dan kun je iemand de schuld mee geven.
Ja, van jou, jij bent geniaal. Vroeger met code kon je dat doen. Weet je dan van, hé, jij hebt die regel aangepast, dat heeft ervoor gezorgd dat dat ding crashte.
Nou, dat kan hiermee ook.
Ja, in principe wel, ja, denk ik.
Dus misschien ga ik hem toch vaker gebruiken dan.
Ja, cool. Hey, en dit ding van wat we nog meer in de apps hebben gezien. Hij staat als featured. Dat betekent, dat is echt een heel tof ding. Hij staat al redelijk lang daarbovenin. Is de Data View Loader. Hij is gemaakt door onze collega, ja. Joël. Wanneer gebruik jij hem? Want ik kan er wel
ik heb hem al gebruikt. En dat zijn van die widgets waarvan je, als je ze eenmaal ziet en ze voor het eerst gebruikt, dat je denkt van waarom bestond dit nog niet?
En waarom zit het niet standaard in de platform?
Precies. Maar dat zijn van die dingen daar, dat is misschien als Mendix developer en je doet dat al jaren en dag, dan ben je een soort van blind geworden voor bepaalde verbeteringen die nog steeds mogelijk zijn. En dit is een supergoed voorbeeld ervan. Ja. Pagina's die er lang over doen om te laden. Doordat je bijvoorbeeld, een dashboard gemaakt waar een stuk of vijf verschillende widgets worden geladen en allemaal laten ze wat zien. Nou, normaal gesproken moest je wachten tot die hele pagina
was gerenderd.
Ja, je microflows die een grafiek berekenden bijvoorbeeld of die iets anders voor je gingen berekenen. Nou, dat kon zomaar een paar seconden duren. Nou, deze dataview loader zorgt ervoor dat je pagina direct getoond wordt en dat eigenlijk die verschillende widgets op die pagina onafhankelijk van elkaar parallel opbouwen. Nou ja, en dat verbetert de user experience enorm. Dus ik heb het zeker al in een stuk of 4-5 projecten hangen inmiddels.
Ja, ik ben ook echt super tevreden over. Het geeft zo'n beleving, een betere beleving van de applicatie. Omdat hij is heel snel. Weet je scherm is heel snel. En als een gebruiker ziet van, dat ding reageert snel en er wordt op de achtergrond nog dingen geladen, dat vindt hij helemaal niet erg. Want dat ding is al, weet je, de nieuwe pagina is al geladen. En als jij nog uit andere applicaties of andere services of webservice integraties die je ze nog gaat ophalen, die je nodig hebt om daar op die pagina te tonen en dat duurt iets langer, dan heeft die gebruiker dat gewoon eigenlijk niet door. Dus daarmee creëer je gewoon echt het snappy van je app krijg je erdoor. Echt een heel tof ding. Dus kijk er eens naar, er zit een goed testproject bij wat je kan gebruiken om te zien hoe dat werkt. Ander widget wat is opgeleverd door Mendix zelf was de tab swipe. Met name voor mobile gaat dat, is dat echt een heel tof ding. Je ziet dat bij heel veel Google websites. Zie je het ook aan de bovenkant. dat je zeg maar horizontaal kan scrollen, zeg maar. In dit geval dan door je tab, je tabs heen, zeg maar, van je tabcontainer. Het is een heel tof, hele toffe feature, gewoon heel, heel intuïtief. Geeft ook echt een native feeling aan je applicatie. Dus ja, kijk er eens naar als je zeg maar zo'n, ja, met name een mobiele app, op desktop heb je genoeg ruimte vaak voor tabbladen. Maar als je er een stuk of 3, 4 op je mobiele pagina hebt staan, dan zie je gewoon dat veel handig is om daar eens doorheen te swipen. Dat is een ontzettend leuk ding. Nou, de laatste die eigenlijk volgens mij gisteren in de App Store werd gezet. Ja, ik kijk elke dag al een paar keer in de App Store om te kijken van hey, wat gebeurt er allemaal.
Ja.
We zetten zelf ook genoeg in die App Store. Dus we willen ook een beetje kijken van of dat gebruikt wordt. Zijn er nog vragen over? Zijn er nog leuke reviews achtergelaten? En de laatste die eigenlijk vandaag is neergezet is de Leave Action. Nou, die voorkomt als je zeg maar vanaf je app wegnavigeert, dat je dan ineens nog een pop-up krijgt van hey, weet je zeker dat je weggaat? Want volgens mij ben je nog dingen vergeten op te slaan. Dus dat is ook gewoon een hele... Soms zijn die dingen maar zo klein, maar zo ontzettend handig.
Het is een... je moet er goed... er zijn klanten die dit graag willen. Ik herinner me zelfs nog dat dit ooit een standaard feature in Mendix was. Mendix 2.5. Dus dat is een jaar of acht geleden.
Je bent zo jong, maar eigenlijk ben je Mendix opa.
Dat wel, ja. Precies. Maar ik voel me nog heel erg jong. Ook op Mendix gebied. Maar ja, ik bedoel, het is geen... je houdt er niet mee tegen dat mensen een tabblad sluiten of een computer in één keer uitzetten. Dus je moet het niet gebruiken om hele gevoelige dingen mee af te dwingen. Maar het is een handige feature als je gebruiker bewust wil maken dat hij mogelijk data gaat verliezen.
Ja. Nou, dat is eigenlijk ook een brugje naar een beetje de afsluiting. Weet je zeker dat je wil afsluiten? Nou, superleuk. Herbert, dank dat je ook in de podcast wilde meepraten.
Ja.
Ja, leuk. Het is de tweede aflevering, dus...
Super dat ik erbij kon zijn. En ik ben hartstikke benieuwd naar de komende podcasts.
Ja.
Volgens mij heb je genoeg leuke onderwerpen waar je het nog over wil hebben. Dus ik ben hartstikke benieuwd.
En, ja. Ik mag het er nog wel een keertje uitnodigen.
Ja, vast wel over een jaar of zo.
Oké. Okay. Nou, luisteraars. Leuk dat jullie het helemaal tot het einde hebben geluisterd. Laat me weten wat je ervan vond. Je kan me bereiken via Twitter of LinkedIn. Alle feedback is welkom. Wil je dan ook een keertje meepraten met Herbert over een onderwerp wat iets met Mendix of met cloud te maken heeft? Dat kan in de breedste zin van het woord. Laat het me weten. Dan plannen we wat in en dan gaan we samen eens een keer een podcast opnemen. Tot de volgende keer. Doei.
Hoi.